Het is zover. De rechtszaak rond de moord op Grades Huis gaat van start. Het moment dat er misschien eindelijk antwoord komt op een hoop vragen. En het moment dat de twee hoofdverdachten, de dochter van Grades en haar vriend Jeroen, elkaar voor het eerst sinds de moord weer in de ogen zullen kijken. Dachten we tenminste.
Hey Sven, we hebben een klein probleempje. Er gaat iemand ontbreken in de rechtszaak. Bel me eventjes als je dit hoort.
De liefde tussen een ouder en een kind is onvoorwaardelijk, toch?
Een 58-jarige man uit Bergen-op-Zoom is gisteravond in Wouwse Plantage overleden.
Maar kort nadat begin 2023 de 58-jarige Grades Huis wordt vermoord, arresteert de politie twee opvallende verdachten, zijn dochter en haar vriend.
Maar ja, dit was wel eventjes heel apart. Wij dachten van, zo, wat is daar gebeurd?
Waarom moest Grades dood?
Je kunt je er werkelijk waar niks bij voorstellen. Dat je eigen dochter, pa, je vader zoiets aandoet.
Welke rol speelde social media?
1300 berichten met elkaar in deze context gedeeld. Dat is ook niet bijster slim.
En wat had de plek van de moord vlak naast de beruchte martelcontainers ermee te maken?
Voor mij was Wouwse Plantage nooit heel bijzonder. Een beetje onogelijk, zeg maar.
Je luistert naar de Snapchatmoord, aflevering 4. Een probleempje, hoorde je mijn collega Nicole net zeggen. En of ik haar even terug kon bellen. Nou, dat doen we.
Ben Nicole.
Hey Nicole, met Sven. Hey, ik hoorde net jouw voice memo. Had nieuws.
Ja, ik heb zeker nieuws, ja. Ik heb een mailtje gekregen van de rechtbank. En het is een behoorlijke plot twist eigenlijk.
Oké, vertel.
Ik zal je een stukje voorlezen. Dan krijg je mee wat er geschreven is. Mm-hmm. In de strafzaak heeft zich een nieuwe advocaat gesteld in de zaak van de verdachte. Dat is de dochter van het slachtoffer. Hij heeft verzocht om de behandeling die gepland staat voor 10 en 11 december aan te houden, omdat hij de zaak moet kunnen voorbereiden. De officier van justitie heeft daarmee ingestemd en de rechtbank heeft het verzoek toegewezen. Wanneer de zaak alsnog wordt behandeld, is nog niet duidelijk.
Oké. Daisy en Jeroen gaan elkaar dus niet zien in de rechtbank. Maar de zaak tegen Jeroen gaat dus wel door. En dus maken we nu een kleine flash-forward naar de dinsdag 10 december. En het toeval wil dat ook wij niet compleet zijn. Nicole zit thuis met een griepje. Gelukkig ben ik alsnog in goed gezelschap, want naast me in de rechtszaal zit onze misdaadverslaggever, Willem-Jan Joachims. Voor de zaak begint duiken we nog snel een van de spreekkamers in. Want ik wil wel eens van hem weten wat hij nou verwacht van vandaag.
Het is een grote dag vandaag, hè?
Ik zal vandaag blij zijn met iedere snipper die wij horen. Want we weten nog verdomd weinig van deze zaak.
Het enige wat we eigenlijk weten sinds die laatste proforma-zitting is dat die mannelijke verdachte, die dus vandaag wel voor de rechter staat, iets zou gaan verklaren. Enige verwachting daarvan?
Nee. Niets. Totaal niets. Nee. Ik heb werkelijk geen idee wat ik kan verwachten van hem.
Tijd voor de zaak. Als we binnenkomen zit de ruimte al ver vol. Er zijn veel nabestaanden, zowel op de stoelen in de zaal als op de publieke tribune achter een glazen wand. En een deel zit zelfs in een zogeheten koppelzaal, een ruimte verderop in de rechtbank. Daar kunnen zij de zaak in alle rust volgen.
Wij gaan vandaag een zaak behandelen waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren is. Een zaak met grote impact voor de nabestaanden. Ik hecht eraan om de deelneming van de rechtbank richting alle nabestaanden uit te spreken.
Je hoort hier een van de drie rechters. Wie er trouwens ook al zit als we binnenkomen is Jeroen. Blijkt een redelijk sportief gebouwde, op het oog nette man van tweede helft 30. Hij draagt een blauwe trui, een spijkerbroek, zwarte sneakers, heeft een kort baardje en zijn haren zijn netjes gestyled. Goed om te weten, zijn stem, die mogen we niet gebruiken. Dat komt door dit verzoek van zijn advocaat tijdens de laatste proforma-zitting in november.
We willen ervoor zorgen dat de cliënt in ieder geval vrij uit zich voelt om te verklaren, dat hij zich niet weerhouden voelt van dingen te vertellen aan uw rechtbank. En als er opnames over worden gemaakt, nou, is dat toch iets wat in het achterhoofd meespeelt en waar je misschien dan toch dat ook belemmert.
Check. We mogen Jeroens stem dus niet opnemen, ook niet vervormd. En dus zullen we zo nu en dan korte stukken van zijn antwoorden door iemand anders laten inspreken. En nog een kleine huishoudelijke mededeling. In de vorige aflevering vertelden we al dat we de echte naam van de dochter van Grades niet noemen, omdat ze dan te makkelijk te herleiden zou zijn. Wij noemen haar Daisy. Omdat tijdens de zitting haar naam wel regelmatig wordt genoemd, hoor je zo nu en dan een piep. Terug naar het hier en nu, de rechtszaak in Breda. En die begint dus met een primeur. Want voor het eerst legt Jeroen tegenover de rechter een verklaring af over die fatale avond.
Op 24 maart vorig jaar, om een uur of 9:30, kwam de melding dat er op de Julianenweg 17 in de Wouwse Plantage een geweldsincident had plaatsgevonden, waarbij vermoedelijk een persoon overleden zou zijn. De politie en de ambulance komen ter plaatse en ze zien inderdaad een slachtoffer liggen. Ze bieden nog eerste hulp, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer Gradus Huis overleed ter plaatse. Omwonenden hebben een auto zien rijden. Die vertrouwen de boel niet en zijn gaan kijken. En de getuige die is gaan kijken, die ziet op de weg een auto staan met daarbij, wat hij zegt, een jongen. En dan mijn vraag aan u vandaag. Was u die jongen die is aangesproken door die getuigen?
Ja, dat klopt, zegt Jeroen. Hij is daar inderdaad geweest.
Dus u was ook de bestuurder van die auto van die Citroën CE?
Ook dat klopt.
En bent u ook degene die meneer Huis om het leven heeft gebracht?
Nee, dat is hij niet, zegt Jeroen. Maar hoe is dat dan gebeurd, vraagt de rechter. Wat je nu hoort is zijn verklaring, ingesproken door iemand anders.
Ik had haar wel afgesproken. Op het moment dat ik daar aankwam en mijn auto weg had gezet, zag ik de auto van het slachtoffer op het perceel met de kofferbak open. Ik ben er naartoe gegaan en zag Daisy staan. Ik vroeg, waar is je vader? Die lag er al op de grond. Ik ben gehurkt, maar zag geen teken van leven meer. Het mes dat nog uit zijn borst stak, herkende ik als het mes dat ik zelf had gekocht. Ik vroeg Daisy wat er was gebeurd en zei dat ze 112 moest bellen. Maar op dat moment zei ze tegen me, sorry voor het taalgebruik. We gaan 112 niet bellen. Je houdt je bek tegen de wouten en anders zorg ik dat jij je bek houdt. Ik heb toen het mes in de kofferbak gelegd en toen kwam de getuige en ben ik in paniek weggereden.
Wat er de rest van die avond en nacht is gebeurd, dat weet Jeroen niet meer. Hij was in shock en het is als een waas aan hem voorbij getrokken. Later hoor je wat hij volgens het OM die uren na de moord heeft gedaan. Maar eerst nog even over die afspraak. Want waarom hadden Daisy en Jeroen daar een ontmoeting gepland en wat had Gradus daarmee te maken? Dat zit zo, zegt Jeroen.
Omdat we een afspraak hadden gemaakt daar, ik en Daisy. De bedoeling was om de vader te confronteren met het feit dat we al een jaar een relatie hadden. Tot dat moment moest dat altijd in het geheim. Ze was bang dat haar vader het niet zou accepteren. We zochten een manier om niet meer in het geheim af te hoeven spreken.
Zou kunnen, toch? Een overbezorgde vader die het niet ziet zitten dat zijn dochter er vandoor gaat met een 15 jaar oudere vriend? Toch hebben de rechters daar zo hun vragen bij. Want waarom werd Gradus met een valse marktplaatsdeal naar die bewuste plek gelokt? Waarom kocht Jeroen speciaal voor die afspraak een gloednieuwe Nokia-telefoon? Of een nieuw paar schoenen op de dag van de moord? Of dat mes? En daar is trouwens nog iets vreemds mee. Want volgens Jeroen stak dat dus uit de borst van Gradus toen hij aankwam.
Dat mes zat in hem. En waar zat dat? En waar kunt u dat aanwijzen waar het zat ongeveer? Nou, is het lichaam is onderzocht door mensen die daar heel veel verstand van hebben. Hè? En nu hebben zij kunnen zien, en dat hou ik u even voor, ik lees het voor. De mate van omgevende bloeduitstorting, dus dat gaat dan om de bloeduitstortingen rond de letsels, duidt hierbij op toebrenging van het hoofdletsel voorafgaand aan de steekletsels aan de borst. Dus eerst letsel aan het hoofd, toen aan de borst. Met nadien toebrenging van de steekletsels aan de hals. Dat lijkt dus niet te kloppen met wat u zegt dat dat mes uit de borst stak. Maar hoe verklaart u dat dan? Dat daarna pas de steekletsels aan de hals zouden zijn toegebracht.
Tja, Jeroen kan alleen maar zeggen wat hij die avond heeft gezien, houdt hij vol. Even naar iets anders dan. De gesprekken tussen Daisy en Jeroen. Want alleen op de dag van de moord belden ze al 24 keer met elkaar. In totaal 236 minuten, bijna 4 uur. En ze stuurden elkaar dus ontelbare berichtjes via Snapchat. De rechter licht er één opmerkelijk gesprek uit.
Ik wil met u het Snapchat-gesprek bespreken van de 21ste februari. Dat is een Snapchat-gesprek kennelijk naar aanleiding van een ruzie die er is geweest tussen en haar vader. En dan zegt dus of ik ga gewoon echt weg. Ik weet niet waarheen. Of hij. En dan zegt u, ja, heel veel andere opties zijn er niet, denk ik. En dan snapt u, ja, oké, ik kan altijd ergens overnieuw beginnen. Maar inderdaad ben je dan mij, je ma, je broer, alsnog kwijt. Dus er is één optie, maar reageert dan. En dan zegt u, ja, tot die conclusie was ik ook al gekomen. Moet opgelost worden, zegt anders doe ik het zelf. Dus snapt u, ja, dat weet ik. Dus beter help ik je ermee. Als je kwaadwillend denkt, dan denk je, hier wordt gesproken over een manier om gratis uit de weg te ruimen.
Als je kwaadwillend denkt of met gezond verstand. Hoe dan ook, het lukt Jeroen niet om alle vragen bij de rechters weg te nemen. En dan moet de officier van justitie nog komen. Wat die te vertellen heeft, hoor je zo. Want eerst is het tijd voor misschien wel het heftigste deel van de dag. Het spreekrecht. Als eerste komt de weduwe van Grades aan bod. Ook hier hebben we geen toestemming om onze microfoons aan te laten. Maar om je een idee te geven, licht ik er een paar flarden uit. Zij zegt...
24/3/2023, de dag dat mijn leven veranderde in een hel. Na het telefoontje dat er iets ergs met Grades was gebeurd, zijn we naar Wouwse Plantage gereden. De beelden die we zagen waren te erg voor woorden. Mijn Grades, afgeslacht als een beest.
En ook de andere dochter van Grades, dus de zus van Daisy, komt aan het woord. Via iemand van slachtofferhulp.
Waarom heb je je zo laten beïnvloeden door Daisy? Hoe heeft het zover kunnen komen? Mijn vader was geen gemakkelijke man. Hij was erg beschermend en daardoor soms streng. Maar Daisy was zijn prinsesje. Wat ze je vast niet heeft verteld, is dat ze zelf ook geen leuke dochter was. Ze was geen leuke zus. Ze was manipulatief en heeft jou ook een loer gedraaid.
Als de laatste woorden zijn gelezen, blijft het stil in de zaal. Logisch ook. Want stel het je maar eens voor dat jouw broer of zus, met wie je bent opgegroeid, jouw vader om het leven brengt. Ook Jeroen zelf krijgt nog de kans om te reageren op wat de nabestaanden hem zojuist hebben verteld. Als hij begint te vertellen hoe erg hij het vindt wat zij hebben meegemaakt, worden de emoties de weduwe van Grades even te veel. Ze roept naar Jeroen dat hij moet stoppen met zijn leugens. Dat hij moet vertellen wat er is gebeurd die avond. Daar hebben ze recht op. Ook bij Willem-Jan maakt het spreekrecht indruk.
Kijk, dat ze richting Jeroen kritisch en boos zijn, dat is op zich duidelijk. Dat is geen familie. Maar ik was natuurlijk heel erg ook toch wel verrast, ook al verbaasd, ook richting deze rechtszaak. Van hoe gaan ze om met hun eigen telg, met hun nichtje, hun dochter, hun zus? Want die rollen speelt zij allemaal. En dan zie je toch wel de kritiek. Je hoorde ook echt wel de kritiek voorbij komen van waarom zwijg jij? Zeiden ze eigenlijk tegen de dochter van Grades. Waarom speel jij een toneelspel? Waarom maak jij schuldig aan leugens? Ze verwijten haar heel duidelijk dat ze geen open kaart speelt over wat er is gebeurd met Grades en wat er speelde.
En dan is daar het moment waar het Openbaar Ministerie naartoe leeft. Het requisitoor. Oftewel een soort spreekbeurt voor gevorderden, inclusief PowerPoint, waarin de officier van justitie tot in de kleinste details uitlegt waarom een verdachte voor de rechter staat. En neem dat van die details maar serieus, want in dit geval duurt dat requisitoor 2 uur. Oftewel 35 kantjes aan tekst. Onmogelijk dus om helemaal mee te nemen. Dus wat je zo hoort is een soort, best of.
Om 7 uur 's ochtends op 24 maart 2023 zoekt op haar telefoon via Google het volgende plaatje op. Je papa is je papa. Niemand kan hem ooit vervangen. Niemand zou hem ooit mogen vervangen. Niemand kan de helft van de dingen die hij doet of heeft gedaan voor je. Je kan niemand vergelijken met hem. Niets is wat het lijkt. Niemand kon die dag bevroeden wat en Jeroen van plan waren. Die avond wordt om 21:30 s'avonds in het buitengebied in de Wouwse Plantage, in het donker naast een sloopboerderij, het zwaar beschadigde lichaam van Grades Heijs aangetroffen. Hulp mag niet meer baten. Grades overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn dochter wordt ontredderd in de berm aangetroffen. Ik weet het nog goed toen ik die avond naar het politiebureau reed. Ach, die arme dochter heeft alles gezien. Liep net voor mij het verhoorkamertje binnen voor het eerste verhoor op het bureau. Heftig om als slachtoffer zo kort na het overlijden van je vader je verhaal te moeten doen. Maar dat hoort erbij. Zij was de belangrijkste getuige die avond. Elk detail kan zo kort na een gebeurtenis het verschil maken bij de klopjacht op de dader. Onze prioriteit lag die nacht bij het vinden van de man die dit alles op zijn geweten zou hebben. En met succes. In de vroege ochtend om 7 uur vertrekt verdachte Jeroen fris gedoucht en gewassen naar de Albert Heijn in de Zeeland in Bergen op Zoom om boodschappen te doen. Wat verdachte niet weet, is dat hij dan al even onder observatie ligt. Net nadat het bevel tot aanhouding wordt gegeven, ziet het observatieteam hem om 6:15 zijn woning verlaten met een vuilniszak die hij vervolgens in een ondergrondse vuilcontainer gooit. Deze vuilniszak zal later cruciaal bewijs blijken voor verdachtes betrokkenheid bij de moord.
Hier zetten we hem even stil, want inderdaad, de inhoud van die zak is nogal cruciaal. Het gaat om kledingstukken van Jeroen. Een trainingsbroek, trui, vest, schoenen, met erop bloed van Grades. Terug naar de officier.
Geconfronteerd met de positie waarin hij het mes aantrof, geeft verdachte vervolgens een fout antwoord. De laatste steekverwondingen zijn in de hals toegebracht. En daar zat het mes volgens Jeroen niet. Ondanks dat verdachte die nacht kennelijk volledig van het padje af was, weet hij zich van het mes, het breekijzer en de Nokia-telefoon te ontdoen. Deze spullen zijn nooit meer teruggevonden. Ook zoekt verdachte midden in de nacht nog op wasstraten in de omgeving. Verder besluit verdachte zijn douchecabine flink te schrobben met chloor. Voor de schimmels volgens verdachte. Nee, het OM ziet dit anders. Verdachte wist donders goed waar hij mee bezig was. Die afspraak is niet gemaakt om te praten over hun relatie. Mannen die elkaar in de ogen willen kijken, spreken af in de kroeg. Niet op een afgelegen plek in het aardedonker. Echte mannen nemen geen valse identiteit aan. Echte mannen bestellen geen mes om dit vervolgens cadeau te doen aan hun vriendin. Echte mannen durven de waarheid te spreken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daad. Een weloverwogen daad die verdachte samen met heeft gepleegd. Hoe erg moet je je vader haten om hem dit aan te doen? En wat maakt een mens in staat om een ander mens zulk gruwelijk geweld aan te doen? Het ergste wat je een mens kunt aandoen is zijn leven ontnemen.
Het is het ergste wat je een mens aan kunt doen. En toch lijkt Daisy er na haar arrestatie vrij luchtig over. Als ze twee medegevangenen van haar mogen geloven tenminste. En die zijn zo geschokt door wat Daisy haar vertelt dat ze besluiten de politie te bellen.
Verklaart bij de politie dat zij heeft besloten om met hun te praten omdat zij recent haar vader heeft verloren. En zij zich niet kan voorstellen dat iemand zo emotieloos over de dood van haar vader kan vertellen. En er nog bij kan lachen ook. Kwam binnen op de afdeling met de mededeling dat zij zich zou gaan beroepen op haar zwijgrecht. Haar vader is vermoord en zij wilde er niets over zeggen. Gaandeweg begon zij volgens getuigen toch rare dingen te zeggen. Begon te vertellen dat haar ex-vriend Jeroen is en ook Daan heet. Hij noemt zich Daan als hij criminele dingen doet. Mocht niets van haar vader. Zij mocht niet uitgaan, geen vriendje. Het leven was kut. Op de vraag of zij opdracht had gegeven voor de moord op haar vader, antwoordde zij ja. En daar lachte ook bij. Jeroen was haar ex. Ze heeft hem gevraagd omdat hij labiel en dom is en alles voor haar doet. Ze mocht
hij
niet weggaan.
Hij koopt cadeautjes voor haar.
Ze zou door haar vader ook worden geslagen.
Tijdens het luchten zou en hij zou haar hebben van haar zwaar.
En zo gaat de stroom aan bewijzen woord voor woord, zin voor zin en pagina voor pagina door. Tot uiteindelijk die laatste alinea komt. Met daarin de strafeis.
Voor de nabestaan is het niet te bevatten dat Jeroen en samen tot dit in staat waren. U heeft het ze vandaag horen vertellen. Zij moeten hun vader, hun opa missen. Hun echtgenoot. Alles overwegende vordert het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaren. Met aftrek van de tijd dat verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.
22 jaar cel. Zo lang verdwijnt Jeroen L. achter de tralies als het aan het OM ligt. Een eis die hij ogenschijnlijk kalm aanhoort. En dan, na urenlange verhalen vol met feiten, vindt de rechter het mooi geweest.
Het was vandaag een lange dag. Het is inmiddels 4 uur. Ik stel voor om aan deze dag vandaag een einde te maken en morgenochtend verder te gaan met het pleidooi van mevrouw Broekert.
En zo komt dag 1 van de zaak rond de Snapchatmoord tot een eind. Maar voor ik naar huis ga, blik ik nog even terug met persofficier Inge Peters. Je hoorde haar eerder in deze podcast al.
een paar weken later dan de vorige keer dat we elkaar hier in hetzelfde gebouw ontmoetten. Toen kon het OM nog niet veel vertellen over deze zaak. Hoe anders is dat nu? Want we komen net uit die eerste dag van de inhoudelijke behandeling. En het was nogal een requisitoire.
Ja, het was een lange zit voor iedereen natuurlijk. En we zijn bijna de hele middag bezig geweest om alles goed uiteen te zetten, al het bewijs. En uiteindelijk dus ook om de eis te formuleren. En dat heeft veel voet in aarde gehad in de voorbereiding. Maar uiteindelijk is er een mooi duidelijk verhaal naar voren gekomen vandaag, volgens mij.
Dan heeft dat ergens iets geks dat je dan zit te luisteren naar een officier van justitie die vertelt wat er allemaal dus is gevonden en het ook heeft over wat dus de rol van de dochter is. En ja, dan hoor je inderdaad maar één kant van het verhaal. Dat moet iets geks hebben, toch?
Ja, het lastige in deze zaak is natuurlijk dat het dus gaat om twee verdachten die dus samen, wat ons betreft, een rol hebben in de moord op het slachtoffer. En dan ontkom je er niet aan om ook de feiten die tegen haar liggen, om ook duidelijk op tafel te leggen en ook duidelijk te bespreken, omdat dat zo verband houdt met ook zijn rol en wat zij samen hebben beraamd voorafgaande aan de moord.
En ook met Inge zoom ik nog even in op het spreekrecht van de nabestaanden van Grades.
Ja, het moet voor hun mega frustrerend zijn dat je dan eindelijk tegenover hem zit, dat je hem in de ogen kunt kijken en dat je nog geen antwoord krijgt op die ene vraag die ze hebben. Waarom moest Grades dood?
Ja, dat kan ieder natuurlijk voorstellen dat natuurlijk afschuwelijk is. Je zit met zoveel vragen als nabestaanden. Waarom is dit gegaan? Hoe is dit nu gegaan? Ja, en als die vragen onbeantwoord worden, in ieder geval door degene die zij verantwoordelijk daarvoor achten, of in ieder geval die wij daarvoor verantwoordelijk achten. Ja, ik kan me alleen maar heel goed voorstellen als mens ook dat dat heel frustrerend is en dat het gewoon ook heel pijnlijk is.
Tot slot, wat blijft er nou hangen na zo'n dag?
Ja, ik denk dat de officier begon eigenlijk haar rekenstoor best wel treffend met te zeggen dat je toch in deze zaak van de ene verbazing naar de andere verbazing viel. Je begint zo'n zaak in de veronderstelling dat het onbekende dader is. Dan komt er iemand in beeld. En dan, ja, eerst denk je natuurlijk, oh, wat sneu dat meisje erbij moet zijn geweest als haar vader omgebracht wordt. Maar als dan vervolgens ook nog haar betrokkenheid blijkt, althans volgens het Openbaar Ministerie natuurlijk, moet ik er zeker wel bij zeggen. En dat zij samen dit hebben voorbereid en dat steeds meer dingen op hun plaats vallen gaandeweg het onderzoek vordert. Dat maakt deze zaak wel echt bijzonder.
Met een vol hoofd loop ik de rechtbank uit, op naar huis. Maar daar heb ik nog één telefoontje te plegen.
Hey Sven.
Hey Nicole, hoe is hij daar in de ziekenboeg?
Ja, niet helemaal best. De timing kon ook wel echt beter,
hè? Ja, je bent nog niet helemaal opgeknapt.
Nee, zeker niet. Maar dat zul je net zien. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat er vandaag gebeurd is.
Ja, je hebt al wat gemist. Met eigenlijk als belangrijkste dat dus Jeroen voor het eerst heeft gepraat. Die heeft gezegd wat er volgens hem gebeurd is. En dat is niet dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Grades. Maar eigenlijk schuiven zij de schuld volledig naar Daisy, de dochter van Grades.
Dus hij ontkent dat hij er eigenlijk iets mee te maken heeft. Ondanks wat er allemaal al ligt.
Ja, ondanks die stapel bewijs. En ik praat je later wel uitgebreider bij. Maar die stapel bewijs die lijkt nog veel groter dan dat we vooraf al dachten.
Jeetje, dus ja, het lijkt er dus eigenlijk gewoon op dat ze het op elkaar af gaan schuiven.
Ja, hij zegt dat hij daar wel op die plek is geweest. Maar dat Grades op dat moment al dood was. Morgen dan is natuurlijk zijn advocaat aan de beurt. En die mag dan uit gaan leggen hoe het volgens hun allemaal gebeurd is. Dus ik ben heel benieuwd wat hun verhaal gaat zijn.
En wat dat verhaal gaat zijn, dat hoor je in de volgende aflevering. Dan blik ik ook samen met misdaadverslaggever Willem-Jan terug op dit eerste deel van de zaak en kijken we vast vooruit naar hoe het nu verder gaat.
Je snapt gewoon niet dat zij haar vader zoveel haten.
De Snapchatmoord is een podcast van Omroep Brabant. Wil je ook beelden uit de rechtszaak zien? Kijk dan de video van Misdaad Uitgelegd op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant. De podcast is gemaakt door Nicole Teuns en mij, Sven de Laat. De eindredactie is in handen van Maarten Kortlever. De eindmontage wordt gedaan door Elena Trofimova. Kijk voor meer podcasts op omroepbrabant.nl/podcast.